onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laten we deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 66, de versen 7 en 8. Psalm 66, de versen 7 en 8. schriftlezing in deze avonturen kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord, en wel in de brief van Paulus aan de Romeinen, daarvan het vierde hoofdstuk. Dus vooraf doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Romeinen 4. Wat zullen wij dan zeggen dat Abraham onze vader verkregen heeft naar het vlees? Want indien Abraham uit de werken gerechtvaardigd is, zo heeft hij roem, maar niet bij God. Want wat zegt de schrift? En Abraham geloofde God, en het is hem gerekend tot rechtvaardigheid. En nu degene die werkt, wordt het loon niet toegerekend naar genade, maar naar schuld. Doch degene die niet werkt, maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. Gelijk ook David de mens zalig spreekt, welke God de rechtvaardigheid toerekent zonder de werken, zeggende: zalig zijn zij welker ongerechtigheden vergeven zijn en welker zonden bedekt zijn. Zalig is de man welke den Heere de zonde niet toerekent. En deze zaligspreking dan, is die alleen over de besnijdenis of ook over de voorhuid? Want wij zeggen dat Abraham het geloof gerekend is tot rechtvaardigheid. Hoe is het hem dan toegerekend? Als hij in de besnijdenis was of in de voorhuid, niet in de besnijdenis, maar in de voorhuid. En hij heeft het teken der besnijdenis ontvangen tot een zegel der rechtvaardigheid des geloofs, die hem in de voorhuid was toegerekend, opdat hij zou zijn een vader van allen die geloven in de voorhuid zijnde, ten einde ook hun de rechtvaardigheid toegerekend worden. En een vader der besnijdenis, degene namelijk die niet alleen uit de besnijdenis zijn, maar die ook wandelen in de voetstappen des geloofs van onze vader Abraham, het welk in de voorhuid was. Want de belofte is niet door de wet aan Abraham of zijn zaad geschied, namelijk dat hij een erfgenaam der wereld zou zijn, maar door de rechtvaardigheid des geloofs. Want indien degene die uit de wet zijn erfgenamen zijn, zo is het geloof ijdel geworden en de beloftenis is er niet gedaan. Want de wet werkt toorn, want waar geen wet is, daar is ook geen overtreding. Daarom is zij uit het geloof, opdat zij naar genade zij, ten einde de belofte vast zij al den zaden, niet alleen dat uit de wet is, maar ook dat uit het geloof Abrahams is, welke een vader is van ons allen. Gelijk geschreven staat: ik heb u tot een vader van vele volken gesteld, door hem aan welke hij geloofd heeft, namelijk God die de doden levend maakt, en roept de dingen die niet zijn alsof zij waren, welke tegen hoop op hoop geloofd heeft dat hij zou worden een vader van vele volken, en volgens hetgeen gezegd was: alzo zal uw zaad wezen. En niet verzwakt zijnde in het geloof, heeft hij zijn eigen lichaam niet aangemerkt dat alreede verstorven was, alzo hij omtrent 100 jaren oud was, nog ook dat de moeder in Sara verstorven was. En hij heeft aan de beloftenis Gods niet getwijfeld door ongeloof, maar is gesterkt geweest in het geloof, gevende God de eer. En ten volle verzekerd zijnde dat hetgeen beloofd was, hij ook machtig was te doen, Daarom is het hem tot rechtvaardigheid gerekend. Nu is het niet alleen om zijnentwil geschreven dat het hem toegerekend is, maar ook om onzentwil welke het zal toegerekend worden, namelijk degene die geloven in hem, die Jezus, onze Heere, uit de doden opgewekt heeft, welke overgeleverd is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heeren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer bijeenvergaderd op deze Paasdag. Wat moet het ons niet een wonder zijn, Heere, dat gij nog doorgaat om uw woord te doen verkondigen op alle plaatsen uw heerschappij. Wat is het een wonder, Heere, dat wij nog onder dat geklank van uw woord mogen verkeren. Want dat zijn toch de middelen der genade. Want gij hebt toch de dwaasheid van de prediking, heb gij daartoe verordineerd, opdat degenen die zalig worden ook in uw geloven. O Heere, daartoe heb gij de leer uiteen laten zetten door uw apostelen. En gij hebt het zelf ook gedaan tijdens uw omwandeling op aarde. En daaruit mogen we weten wat de leer der zaligheid is, als wij in u ingelijfd worden door een waarachtig zaligmakend geloof. Dan gaan we ook verstaan naar de mate die gij goed doet. Het is alles ten dele wat we er hiervan verstaan. Maar gij hebt uw woord gesteld. Dat is zo duidelijk, o Heere, voor het verstand niet te vatten. Maar het is alleen te geloven. O, mochten we daartoe deze avond hier bij elkaar zitten, opdat we met dat geloof bedeeld zouden worden. En niet met het geloof waarin in onze dagen zo opgehamerd wordt, maar dat wij Christus deelachtig mochten worden door het geloof. O Heere, want aan een instrument, gij hebt het geloof gegeven als een instrument, niet als een middelaar. En mochten onze ogen ook daarvoor opengaan, opdat we dat ene voorwerp des geloofs, Jezus Christus en die gekruisigd, zouden mogen omhelzen. Ja, veel meer door hem omhelst worden. Want Heere, daartoe heb gij hem gegeven. Dat hebben we vanmorgen gehoord. Dat gij liet spreken, al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een iegelijk die in hem geloven niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. O Heere, dat we de betekenis, niet alleen de betekenis, een letterlijke betekenis, maar die geestelijke betekenis mochten kennen in eigen hart en leven. Dat we mogen zeggen, ja, hij is ook voor mij gekomen. Ik mag hem ook kennen en van hem gekend zijn. O Heere, dat is toch wat onze vaderen genoemd hebben, de enige troost beiden in leven en sterven. Om te liggen voor zijn rekening, o Heere, wat kunnen we toch deze wereld doorkruisen? En wat kunnen we toch allemaal bouwen en afbreken? Maar dat we mogen behoren tot die gemeente die zalig moet worden. Dat tot dat kleine kuddeke die vaders, die afhankelijk is van vaders welbehagen en daarin opgesloten is en daarin alle heil en zaligheid kan vinden in hem, in die gezegende zaligmaker die overgegeven is om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. En zo heeft Abraham het van u geleerd. Gij hebt Abraham uit het Ur der Galdeeën getrokken. En gij hebt hem van dood levend gemaakt. En gij hebt hem gerechtvaardigd. En Abraham geloofde God. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Och Heere, dat we het mogen verstaan dat het geloof Abrahams rechtvaardigheid niet kon zijn. Maar dat alleen die enige middelaar Gods en der mensen, de Heere, onze gerechtigheid is. O Heere, zoudt gij hem ook deze avond willen openbaren en verklaren en toepassen aan ons aller hart en leven. Maak er zelf nog plaats voor. Gedenk al uw gane getrouwe knechten. dat ze mochten worden bezet en bedeeld en bedouwd met uw lieve geest, opdat het woord nog mag uitgaan over het ronde hart, en opdat er harten getroffen mochten worden en ingewonnen en overwonnen, tot die gemeente die zalig moet worden. O Heere, gedenk de weduwe en de wezen, gedenk de mensen op Haiti, die van huizen verstoken zijn, die van voedsel verstoken zijn, die familieleden moeten missen, wellicht vader en moeder moeten missen, of andere leden van het gezin. Ach, lieve Heere, mocht Gij nog als die trooster troosten die alleen troosten kan, in uw lieve Zoon Jezus Christus. Heere, gedenk ook uw volk in de verdrukking, waar ze zich ook bevinden wereldwijd. Mocht Gij het kinderbakken nog eens oplichten, opdat ze mogen zien Hem die we doorstoken hebben, dien Heer Jezus Christus, die alle macht heeft in hemel en op aarde, en die gewis spreekt tot elk die voor Hem leeft. Och Heere, mochten we ook deze avond door U bediend worden, maak er zelf nog plaats voor en neem nog redenen uit Uzelf, opdat Uw naam verheerlijkt mocht worden en onze zielen gezaligd. We smeken het U om Jezus wil. Amen. Geliefden, de tekst voor de prediking, die kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Romeinen 4, en daarvan het 25e vers, waar we lezen welke overgeleverd is om onze zonden en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Geliefde, tekst van onze overdenking handelt over de grond der zaligheid. En daartoe is Christus overgeleverd. En daartoe is Hij gestorven en opgewekt. En het borgtochtelijk sterven van Christus is de grond der zaligheid. Door zijn lijden en sterven heeft Christus de verzoening verworven. Hij is van de Vader overgeleverd. Hebben we vanochtend gehoord, hè? Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enige geboren Zoon gegeven heeft. Hij heeft Hem overgegeven, overgeleverd. Om die prijs der zielen, dat rantsoen, voor de gegevenen des Vaders te voldoen. En geliefde, wie zijn nou de gegevenen des Vaders? Dat kunt u lezen in Romeinen 5 vers 6. De gegevenen des Vaders. Romeinen 5 vers 6, want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Dat zijn de gegevenen des Vaders. God zoekt goddelozen. En die heeft Hij van eeuwigheid uitverkoren. En God heeft de goddelozen waarvoor Christus gestorven is uitverkoren van eeuwigheid. En die alleen zullen toegebracht worden in de tijd. Dat zijn dus niet goddelozen in het algemeen, want Gods woord leert geen algemene verzoening, maar particuliere verzoening. Christus is niet gestorven voor de gehele wereld, niet voor alle mensen in die wereld, maar voor de uitverkoren goddelozen, want God is een God die de goddelozen rechtvaardigt. En geliefden, heeft u uw naam wel eens in de Bijbel gelezen? Ik heb mijn naam voor het eerst in Gods woord mogen lezen, namelijk in Romeinen 5 vers 6, de goddeloze. Christus is overgegeven en tussen de misdadigers gekruisigd geworden. En Hij is overgeleverd voor de goddelozen. Dan hebt u zich al voor God, zoveel God leren kennen, geliefde, als een goddeloze, die nooit meer zalig kan worden. En God heeft leren billijken dat zijn doen rein is en zijn vonnis gans rechtvaardig. Christus overgeleverd en gestorven voor de goddelozen. Wat is dat toch een nameloos ruim evangelie. Want als de goddelozen nou nog zalig kunnen worden, wie wordt hier dan uitgesloten? Wie? De mens sluit zichzelf uit, dat hebben we gezien, hè, bij die rijke jongeling. Wou niet goddeloos zijn. Wou niet zijn die die was. Had al de geboden van Mozes onderhouden van zijn jonkheid af. En hij dacht dat hij al een aardig eind op weg was. Maar hij sloot zichzelf uit. De mens sluit zichzelf uit door zich een haartje beter te voelen als een goddeloze. Wat is dat eigenlijk, een goddeloze? Nou, een goddeloze is godloos. Ja, dat zegt het al, het woord. Goddeloze, godloos. Zonder God en zonder hoop in deze wereld. Mijn geliefde, dat gaat de Heere openbaren. Bij de eerste ontdekking dat je zonder hoop bent en zonder God in deze wereld. En heeft u zich al zo voor God leren kennen, geliefde. We moeten toch de betekenis in de... Ja, wie wil er niet zalig worden, hè? Dat wil iedereen wel. Maar geliefde, dan zou je toch kennis moeten krijgen aan je doodstaat. Anders zou je nooit de waardij leren kennen van de dood van Christus. Nee. Kijk, het feit dat er nog zoveel mensen naar de kerk gaan, bewijst dat de mensen graag in de hemel willen komen. En van nature zit een mens vol zelfbehoud en vol eigenliefde. En maar als de voorwaarden gesteld zou worden dat er alleen maar goddelozen in de kerk mogen komen, dus mensen die nooit meer zalig kunnen worden, hè, want er staat geschreven, want de kwade zal geen beloning hebben, de lamp der goddelozen zal uitgeblust worden, als die mensen, als die goddelozen alleen in de kerk welkom zouden wezen, nou geliefde, dan zouden er weinig of geen mensen in de kerk zitten. Ik heb dat wel gezien, hè. Ja. Het is allemaal godsdienst geworden, bekend mensen. Ze hebben voor 3000 kleren, zwarte kleren aan de lijf. Maar waar zijn de goddelozen? Als we werkelijk een goddeloze voor God mogen worden, dan hebben we geen hoop meer, geen verwachting, geen zaligheid. Want dan geloven we vastelijk dat de lamp der goddelozen zal worden uitgeblust. Omdat Gods woord dat zegt. En als we Gods woord nog nooit voor waar gehouden hebben, namelijk wat er geschreven staat over het rampzalige lot van de goddelozen, dan ben je nog nooit een goddeloze voor God geworden. Maar geliefde, toen ik werkelijk een goddeloze voor God mocht worden, toen was er voor mij geen zaligheid meer. En dat was zo absoluut en zo definitief. Dat was een definitief verloren zaak. En ik werd gewaar plankgas over de brede weg te gaan. En word je gewaar, hoor. Dat word je dan gewaar. En daar was geen stoppen meer aan. Want als de wet wordt in ons leven, geliefde, dan blijft de oude mens, dan blijkt de oude mens geen rem te bezitten. Om de zonde te beteugelen. Nee. Want dan wordt de mens gewaar een slaaf van de duivel te zijn, een slaaf van de zonde te zijn, en dat door moedwillige ongehoorzaamheid, dus door eigen schuld. Ja, ik had wel eens van het evangelie gehoord, wel zeker. Maar als je een goddeloze voor God moet inleven, niet alleen moet inleven, maar ook werkelijk moet zijn, hè, want dat, meer zijn we niet mensen, goddeloos. Maar dan ben je, als dat waar wordt, dan ben je als het ware afgesneden uit het land der levenden. Dan kun je gemakkelijker een stervende hemel plukken dan aan het evangelie en aan Christus denken. Laat staan om je iets te kunnen toe-eigenen wat alleen voor Gods volk bestemd is. Ja, ik kon me wel wat toe-eigenen, zelfs een belofte. Ik kom er ook een belofte te, ze hebben het tegenwoordig over beloftes en geloof en toe-eigenen. Nou, ik kom er ook een belofte toe-eigenen. Weet je welke belofte ik me toe kon eigenen? Hij zal de aarde slaan met de roede zijn monds en met de adem zijner lippen zal hij de goddeloze doden. Daar kon ik me eigenlijk wel toe-eigenen. Want dat was waar, dat was mijn bestemming. Dat wist ik zeker. En o geliefde, wat een openbaring toen ik toen mijn eigen naam in Romeinen 5 vers 6 heb mogen lezen. Want Christus, als wij nog krachtloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. U zegt, was u daarmee bekeerd? Nee. Nee, ik las wel mijn naam in de Bijbel. Maar dat Christus voor de goddelozen gestorven was, ja, dat kon ik wel verstaan, dat kon ik toen wel geloven, maar kon ik me nog niet toe-eigenen. Want het woord goddelozen stond namelijk in het meervoud. En hoewel ik mijn naam daarin las, kreeg ik een weinig hoop dat het nog mogelijk was tot die goddelozen te behoren, waarvoor Christus gestorven was. Ik had namelijk nog nooit gehoord dat Christus voor de goddelozen gestorven was. En ik heb het altijd voor waar gehouden dat hij gekomen was voor rechtvaardigen. Misschien heel onnozel, maar dat was toen zo. En dat lezen van mijn naam in Romeinen 5 vers 6, dat was echter nog niet de doorgang door de enge poort. Ik ga dat nu niet uitklaren, maar de doorgang door de enge poort is iets anders dan je naam in de Bijbel lezen. Want de doorgang door de enge poort is de staatsverwisseling, ofwel de levendmaking van een dode zondaar, ofwel de rechtvaardigmaking van een goddeloze. Want in de enge poort, geliefde, wordt recht gesproken. Opdat het zij, gelijk geschreven is, Sion zal door recht verlost worden. En de wederkerende door gerechtigheid. Kijk, met de mogelijkheid van zalig worden ben je niet gered, hoor. Dat mooi goed onthouden. Met de mogelijkheid van zalig worden ben je niet gered. Nee. Want dan moet je nog gaan geloven, dan moet je nog gaan leren dat God er geen mogelijkheden op nahoudt. Maar dat hij daadwerkelijk rechtvaardigt. Dat hij daadwerkelijk de goddeloze rechtvaardigt. En dan wordt het een zaak van toepassing. Hè, dat Christus te zijner tijd voor de goddeloze gestorven is. En als een goddeloze met God verzoend mag worden, geliefde, en de vrijspraak zelf uit Christus mond gehoord hebt, hè, want die ze gehoord hebben, de stem van de Zonen Gods, die zullen leven, dan ben je het eigendom van Christus. Ja, ik moet het anders zeggen. Dan word je ingelijfd in Christus. Want kijk, die goddelozen waarvoor Christus te zijner tijd gestorven is, die waren al zijn eigendom, want ze zijn hem van de Vader geschonken. Eis van mij en ik zal u geven. De bekeerden tot uw erfdeel. Nee, dat staat er niet. De heidenen tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. Nou, geliefde, daar ga je dan in leven. Dat je niks anders als een heiden bent. Hè? Als de wet inkomt, dan kom je openbaar wie je bent. Een heiden, een goddeloze. En dan wordt het zo'n eeuwig wonder, geliefde, dat Christus voor de goddeloze gestorven is. En als dat toepassing mag worden, ook voor mij. Dus het gaat hier over Christus voor ons. Christus is voor de goddeloze gestorven. Niet over Christus in ons. Hè? Christus voor ons is de grond der zaligheid. Met Christus voor ons in de toepassing kunnen we voor God bestaan. Namelijk, als we de gerechtigheid van Christus toegerekend krijgen, hè, op de levendmakende stem van de Zonen Gods, en dat door het geloof. Dan kunnen we geloofsbelijdenis afleggen. Hè, zoals dat opgestekend staat, zoals de opstellers van de Heidelberger Catechismus dat zo kostelijk verwoord hebben in vraag 1 van zondag 1 en antwoord 1. Namelijk, met ziel en lichaam het eigendom van Christus te zijn. Hè? Dat is een persoonlijke zaak. Christus voor mij. En dat is de leer van de plaatsvervanging. Hè? Christus was plaatsbekleder. En die leer snijdt alle werken van de mens af. Want als er iemand in je plaats gaat staan, dat betekent dat je het zelf niet ondergaat. Dat je het zelf niet hoeft te doen. En met de hulp des Heren wensen wij u te bepalen, hè, bij het leerstuk, geen stuk leer, maar bij het leerstuk waarmee de kerk staat of valt, namelijk bij de grond der zaligheid, de dood en de opstanding van Christus. En geliefde, dat is noodzakelijk in onze dagen, want ik sta verbaasd, dan moet ik eerst wat anders zeggen, als Gods geoefende volk moet inleven dat ze zo onkundig zijn, zo onwetend. dan sta ik wel verbaasd, niet dat ik tot dat geoefende volk, dat het daar mij bijrekent hoor. Nee, want ik ben ook maar een zuigeling in de genade. En dat is met alles een wonder. Maar geliefde, de onkunde ten aanzien van de leerstukken die Gods woord leert, is schrikbarend in onze dagen. Mensen, ik kom wel eens bij mensen, de boekenkasten puilen uit van de oudvaders en als die erover gaan praten, ze weten niks. Nou spreek ik generaliserend, maar dat is de situatie. En nou heb ik het niet over verstandskennis hoor. Nee, want al zou je nou de hele Bijbel uit je hoofd kunnen oprammelen. Al zou je nou, net als die rijke jongeling, want die wist veel hoor, die wist heel veel. Die mensen die wisten wat hoor. Maar kijk, toen kwam Nicodemus bij de Heer Jezus des nachts en toen bleek dat hij helemaal niks wist. Hij wist eigenlijk gewoon niks. Was ook zo'n biblicist. Hij zegt, moeten we dan andermaal in moeders buik ingaan? Nou, de mooie professor, dokter, anders ingenieur in de theologie wezen. Ja. Maar geliefde, de tekst van onze overdenking bepaalt ons bij de leer en de bevinding van de rechtvaardiging van de goddelozen. Eerst moet de leer zuiver gesteld worden. En daartoe is Luther verwekt om die leer van de rechtvaardiging weer helder en zuiver te stellen. Luther heeft dat niet met sentimentele preekjes gedaan. Nee, eerst begon hij die 95 stellingen op de slotkapel van Wittenberg te spijkeren. Ja. Luther heeft de leer en de bevinding daarvan als eerste mogen herontdekken. Na eeuwenlange dienstbaarheid onder het juk van Rome. Nou, deze leer, de rechtvaardiging van de goddelozen, is de leer waarmee de kerk staat of valt. En die is door de reformatie weer van de daken geproclameerd. Maar deze leer, geliefde, wordt in onze dagen opnieuw gemanipuleerd en gerelativeerd. En dat is al vroeg begonnen, dat is eigenlijk al in de na-reformatie begonnen, toen onze vaderen de remonstranten gingen bestrijden met de levende wedergeboorte. Had dat maar nog geschied? Hadden ze namelijk bij die levende rechtvaardiging van de goddelozen gebleven? Ik zeg niet dat er geen wedergeboorte leer is. Dat hebben we gezien in het onderwijs dat de Heer Jezus en Nicodemus geeft. Maar daarin is de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen vervat. En daar komt Paulus uitgebreid op terug in de Romeinenbrief en in de Galatenbrief. En ook in de andere brieven. Dus dat is de leer waarmee de kerk staat of valt. We hebben scheepsladingen aan reformatorische lectuur en pakhuizen vol kerkbelijdenissen. Maar de kerkelijke verdeeldheid is nog nooit zo erg geweest als in onze dagen. En we hebben een hernieuwde reformatie nodig, een inwendige reformatie, want dan komt die ook naar buiten. En heel die zogenaamde kerkelijke traditie, die moet verbrand worden. En de democratische kerkstelsels moeten worden uitgebannen. Omdat het bannen zijn. Gods woord leert geen democratische kerkvorm. Nergens. En zolang dat niet gebeurt, dan is er geen enkele verwachting op kerkherstel. Want de kerkelijke democratie staat haaks op de kerkelijke godsregering. De kerkelijke democratie die heeft al zoveel polarisatie in de gevestigde kerk teweeggebracht, zodat zelfs velen van Gods volk gescheiden optrekken en niet meer samen kunnen wandelen. Kerkelijke democratie heeft de vervloekte kerkpolitiek in de hand gewerkt, want bij democratie hoort politiek. Democratie kan zonder politiek niet functioneren. Nou, dat is ook zo met kerkelijke democratie. Kan zonder kerkpolitiek niet functioneren. Maar geliefde, het gevolg daarvan is dat er voor het levende kind geen plaats meer is in de kerkelijke herberg. En als je dit ontkent, dan weet je nergens van. De stokken liefelijkheid en samenbinder zijn wat dat betreft al lange tijd verbroken. En dit droevige feit, dat belet ons echter niet de theologie van het kruis centraal te blijven stellen, want Gods woord houdt stand in eeuwigheid en zal geen duimbreed wijken. We maken God niet afhankelijk hoor, met onze kerkelijke democratie. Echt niet. God gaat door. Maar hij gaat wel een hoop kerken voorbij. En als je dat niet zit, dan ben je ziende blind. En om tot het ware verstaan te komen van de leer van de rechtvaardiging door het geloof, dienen we volstrekt gerechtvaardigd te zijn. En deze zaak door het geloof bevindelijk te kennen. En die het zijn, die echt gerechtvaardigd zijn, die bidden elke dag, Heere, bekeer me. Want ik ben nog een goddeloze. Ik ben nog zo goddeloos. Maar het gaat niet louter om de kennis van een leerstuk, maar om de persoonlijke geloofskennis, de geloofsvereniging met een persoon, namelijk Jezus Christus. En we komen niet door een begripsmatige kennis tot de kennis van onze rechtvaardigmaking, nee. Daartoe moet Christus ons geopenbaard worden als onze persoonlijke borg en zaligmaker in de dood van ons verdoemelijke ademsbestaan. En de leer der zaligheid is geen begripsleer, geliefde, maar geloofsleer. Ja, ze maken er tegenwoordig maar wel van. Maar van nature, dan zijn we niet alleen dood in zonden en misdaden, hè, maar er is ook ons verstand totaal verduisterd. Totaal verduisterd. En daarom kun je zien, daar is ook al een bewijs. Ik zal u dat bewijzen, hè, dat zegt 1 Korinther Paulus in 1 Korinther 2 vers 14, want de natuurlijke mens begrijpt niet de dingen die des geestes God zijn, want ze zijn hem een dwaasheid. Hij kan ze niet verstaan, omdat ze geestelijk onderscheiden worden. Ja, en als je mensen, hè, nou krijg je door de democratische kerfvorm, krijg je mensen in de kerkraadsbanken en op de preekstoelen, hè, dat komt door de kerkelijke democratie, ja, die niet begrijpen de dingen die des geestes God zijn. En daar word je er onderwezen. Hè? En dat zag je al in ten tijde toen de Heer Jezus, hè, op aarde rondwandelde. Hè, de leraars Israël wisten het niet. Christus zegt tegen Nicodemus, zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Nou, God heeft zijn kerk gebouwd. Hij heeft zijn discipelen geroepen, helemaal buiten de kerk om. Ja. God laat zich niet tegenhouden door kerkstructuren en kerkelijke democratie. Moet je echt nooit denken hoor. Nee. En in tijden van tranen, bloed en lijden is de christelijke kerk vanwege allerlei ketterijen meermalen tot een zuiver beleiden gedwongen. En daar hebben we de gereformeerde belijdenisgeschriften aan overgehouden. Ja, daar wordt nou weer afgoderij mee bedreven. Het is weer de hoogste tijd dat er weer een hoop ketters komen. Ja, want er wordt Gods ware volk weer gedwongen tot een zuiver belijden. We kunnen de ketters niet missen. Paulus zegt, er moeten ketterijen onder u zijn. Opdat de waarheid zuiver gesteld zal worden. Maar tegenwoordig moet je iedereen over de bol strijken. Hè? Dan moet je allemaal zoete lieve apelt heet toch mooie jongen. Hè? Dan ben je toch een goede man. Maar zo heeft God het me niet geleerd. Er zijn geen goede mensen. Er is er maar één goed als God. En door Gods genadige voorzienigheid heeft de leer der reformatie ook weer in ons land krachtig doorgewerkt. Hè? Want daar geeft de kerkgeschiedenis duidelijk blijk van. En dat de kerk steeds weer gereformeerd moet worden, bewijst de toenemende verwarring, hè, die in onze dagen heerst, en met name omtrent de heilstoe-eigening. En ook hè, de verkondiging, hè, de uiteenzetting van de leer der zaligheid. Als ik dat hoor, dan word ik er benauwd van. En de bereidheid tot een hernieuwde reformatie, geliefde, die wordt allerwegen gemist. Er is geen nood meer, er is geen nood. Omdat de inwendige reformatie massaal ontbreekt. Ik heb dominees gesproken. En dan steek je wat af naar de diepte. En dan blijkt gewoon dat men daar geen kennis aan heeft. Ik zeg niet allemaal, Gelukkig heb God zijn knechten nog, hoor. En die zal die ook houden. Maar geliefde, we moesten niet tevreden zijn met een handjevol knechten des Heren. Want God heeft recht op iedere kansel. En daar heb je voor te strijden. Niet met de Jehu's ijver, maar in de kracht Gods. Dan moet je eerst wel overboord gegaan zijn met Jona, hoor. Dan moet je eerst overboord en dan moet je gedurig overboord. Maar om ten aanzien van de rechtvaardigingsleer tot helderheid te komen, is het noodzakelijk dat we eerst kennis nemen van de heilswaarheden, hè, zoals die in Gods woord zijn geopenbaard. Ja. Daar kun je toch nooit te veel kennis van nemen. Ja, maar ik zeg het al, onze Duitse vaderen hadden zich veel moeite en ellende bespaard als zij de leer der reformatie, de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen, veel meer centraal hadden gesteld in hun strijd tegen de remonstranten. Ja, dan hadden ze niet die uitgebreide Duitse kerkorde hoeven schrijven. Nee, ik zeg niet dat dat verkeerd is, dat zeg ik niet. Maar dan had de kerk voor veel dwalingen bewaard kunnen blijven. En dat was ook het verwijt van Kolbrugge aan het adres van Dort. Want over de leer van de wedergeboorte zijn er in de loop van de tijden allerlei leervarianten in omloop gekomen, waarvan het gros de toets van Gods woord niet kunnen doorstaan. En geliefde, als de theologie van het kruis niet meer het centrum is in leer en leven, in prediking en kerkvergadering, dan is er een duidelijk bewijs, dat van het begin. Dan is dat een duidelijk bewijs van het begin en van het einde en een inluiding van een kracht der dwaling. Welke God zenden zal degene die, ja, die de liefde in waarheid niet hebben aangenomen. Het gaat niet over het leerstuk van de rechtvaardigmaking als zodanig, dat leeft geen eigen leven, maar over de toe-eigening van het heil. Hè? Hoe word ik daar nou deelgenoot van? En dat zei Nicodemus, hoe kunnen deze dingen geschieden? Is dat nooit je vraag geweest? Hoe kunnen deze dingen geschieden? Dus mensenkant onmogelijk. Onmogelijk. Er komt een mens voor een blok te staan. Het einde van de weg. Maar wat bij de mens onmogelijk is, geliefde, dat is mogelijk bij God. En in het kader van de toe-eigening van het heil, dan zijn de schenking en de aanneming onlosmakelijk met elkaar verbonden. Johannes de Doper getuigt, een mens kan geen ding aannemen. En zo het hem uit de hemel niet gegeven zij. Tegenwoordig komen ze allemaal spontaan tot het geloof. Hè? Er gaat geen worsteling meer aan vooraf. Daar geloof ik niet in. Dat is allemaal, dat heeft de Heer Jezus voor gewaarschuwd. Het zaad wat in ondiepe plaatsen valt, er komt direct op. Dan zeg je, jongen. Gisteren heb ik mijn sla gezaaid en nu kan ik al de krop eraf snijden. Maar geliefde, het heb geen wortel. Want als de zon der gerechtigheid erop gaat schijnen, dan verdorden ze. Dan worden ze terstond geërgerd. En dat heerst in onze dagen. Er is wat ergernis. Maar weet je wat eraan ontbreekt? De ergernis van het kruis. Ja, die hebben ze overboord gesmeten. Opdat ze niet vervolgd zouden worden. Maar zowel de toerekening als de aanneming door het geloof zijn gaven van God. We hebben er vanmorgen al enigszins, zijn we daarop ingegaan. Op die orde van schenking en aanneming. Op die orde van rechtvaardiging en geloof. Wie iets aanneemt zonder dat het hem geschonken is, steelt. De rechtmatigheid van de aanneming is dus afhankelijk van de schenking. En dat spreekt ook voor zich dat de toerekening van de gerechtigheid van Christus in de rechtvaardigmaking des zonders van God de oorzaak is en de oorzaak moet zijn van ons geloof. Door het geloof nemen we aan, persoonlijk, op grond van een belofte die Christus in ons hart spreekt ten leven. En die door de Heilige Geest in ons hart wordt gelegd. En over de belofte in Christus wordt doorgaans veel te licht gedacht. Hè? Alsof de belofte in de toepassing iets anders zou betekenen dan de vrijspraak in Christus. Ja. Ik heb eens een dominee gehoord die zeggen, ja, de belofte, dat zijn allemaal losse stenen. En maar dan sta je nog niet op de rots. Ik zeg, nou, dan weet je niet wat de belofte God zijn, want die wordt daarmee komt de kerk op de rots te staan. Hoor je? Het zijn geen losse stenen. Het gaat ook niet om de beloften op zich, maar om de belover. Hè? Als je werkelijk, als God werkelijk tot je ziel spreekt in Christus, dan lopen niet blij weg met de belofte, maar dan word je door een persoon omhelst. En als dat er niet is, geliefde, dan moet je maar nooit zeggen dat je belofte had. Nee. Als de Heer zaligmakend in je ziel spreekt, daarmee zet hij een goddeloze op de rots der eeuwen. Ja. De onvoorwaardelijke beloften van het evangelie zijn zonder toepassing van Gods wegen niet wederbarend en niet rechtvaardigmakend alle vrije aanbiedingen ten spijt. Dus al die vrije aanbiedingen. Ja. Er is wel een aanbod van genade. Aanbod van vrije genade. Ja, voor een volkomen verloren zondaar. Er is een volkomen zaligheid voor een volkomen verloren zondaar. De goddeloze. En het misbruik van een valse toe-eigening mag nooit leiden tot een theologische versmalling in de verkondiging. Dat moet ik ook zeggen. We moeten ons niet laten terugschrikken door het misbruik dat er van de Bijbelse toe-eigeningsleer gemaakt wordt. Nee. Maar zakelijk gezien ligt het heel eenvoudig. Hè? Zonder de toepassing delen we nergens in. Al hadden we een geloof dat bergen kon verzetten. Bestaat hoor. Bestaat echt. Mensen kunnen geloof hebben, dan zeg je u tegen. Maar geliefde, Gods woord niet, leert niet dat het geloof een middelaar is. Nee. Hoe ben je in Christus gekomen? Daar gaat het over. Aan elke hoorde des woords wordt het heil aangeboden, maar wie zonder de toepassing blijft, is onverzoend onder de wet en onder de toorn Gods. Ja, dat is eigenlijk heel eenvoudig, hè? Maar waarom wil de mens dat niet aanvaarden? Omdat hij een vijand is van vrije genade van nature. En dat Christus dode levend spreekt, ja, dat druist helemaal tegen het godsdienstig mens in. Hè? Die rijke longen, jongeling denkt, ja, maar hou eens even. Dat gaat me te veel kosten. Zie je? Ja. Daarom moet de mens ingewonnen worden en overwonnen. Dan moet hem een pijl in het hart geschoten worden, want anders geef je het nooit op. Ja, dus op de levendmakende stem van de Zoon van God wordt ons de gerechtigheid van Christus toegerekend, geschonken, waarop de aanneming door het geloof volgt. En die orde, die hebben ook de opstellers van de Heidelbergse catechismus uitdrukkelijk geleerd. He, dus door de toerekening en de aanneming geschieden tegelijkertijd, he, maar let wel op die orde van die beiden. Ten aanzien van de rechtvaardigmaking is een wezenlijk verband aanwezig tussen Gods genadige toerekening van Christus en de aanneming des geloofs. Het ene geschiet nooit zonder het andere, maar het geloof maakt geen deel uit van de gerechtigheid van Christus. De gerechtigheid van Christus is een volmaakte gerechtigheid. Er hoeft geen aanvullend geloof bij. Nee, maar de rechtvaardigmaking, ja, dat kun je met een muntstuk vergelijken. De twee kanten van één zaak. Hè? De schenking en de aanneming. Toerekening en aanneming zijn dus twee kanten van één zaak. Hè? Valt er één kant weg, dan blijft die gerechtigheid van Christus wel staan, maar daar ben je er geen deelgenoot van. Als de ene kant, als er geen sprake is van geloof, dan is die gerechtigheid er wel. Nee, maar als je door een winkelstraat loopt en je ziet een mooie schoenen achter de etalage. Ja, kun je dan zeggen, nou ja, die zijn dan van mij. Kun je dat zeggen? Dan moet je eerst naar binnen gaan en dan moet je die schoenen kopen. Ja. Dus die worden rechtmatig je eigendom. Nou, is genade niet te koop, geliefde. Maar het is ook niet gratis hoor, nee. Wat zegt u genade? Nee. Nee, het is onbetaalbaar. En daarom krijg je het voor niks. Kan je het voor niks krijgen. Want gij zijt duur gekocht. God geeft geen goedkope genade hoor. Dan maakt hij plaats voor, omdat er geen plaats voor is. Maar houd dit vast. De toerekening is de grond. En de aanneming, het instrumentele geloof. Geloof is instrumenteel, de aanneming. Het onlosmakelijke gevolg van de rechtvaardiging. En als wij zonder de gave des geloofs de aangeboden gerechtigheid niet kunnen aannemen, moeten we, dat moet ik ook zeggen, dan moeten we toeschrijven aan ons ongeloof. Maar ook aan Gods vrijmacht. De Heer is vrij hoor. Maar kan je nog vrij laten? Als ons ongeloof, aan ons ongeloof, omdat wij door eigen schuld in de staat van ongeloof zijn gevallen, en daarom God niks ongerijmds toe kunnen schrijven, maar het hangt ook aan Gods vrijmacht, want hij ontfermt zich dienst hij wil, en hij verhardt dienst hij wil. Weet je wie daarvoor vrezen? Hij verhardt dienst hij wil, Gods ware volk. Als ze met een verhard hart over de wereld gaan, dan hebben ze geen leven. Hebben ze geen leven. Nee. En God zal de gerechtigheid van Christus dus nooit aan ons toepassen zonder ons het geloof te schenken als middel van deelachtmaking. Doch niet eerst, maar als gevolg van de toerekening. En als God ons de gerechtigheid van Christus toerekent in de rechtvaardigmaking, dan kunnen wij die niet anders dan met het geloof omhelzen. Want God doet geen half werk. God schenkt niet het ene zonder het andere. God schenkt niet de schat zonder het instrument om het aan te nemen. Ja, dat is wat ik net gezegd heb, is een aanklacht tegen het halfverloste christendom. Dat wel beweert wedergeboren te zijn, maar nog niet gerechtvaardigd. Nou, u kent het wel onderhand. Wel gerechtvaardigd, zo zegt men, maar alleen bij, aan Gods zijde. Maar geliefde, dat is theologische onzin. En dat is een gevaarlijke dwaling. En die heerst in de afscheiding. Maar eigenlijk overal wel. Elk kind van God is gerechtvaardigd, want hij is opgestaan om onze rechtvaardigmaking. En Christus is niet alleen een middelaar van verdiensten, maar hij is ook een middelaar van toepassing. En daar ben je bij, hoor. Daar ben je echt bij. Hoor je het? Doden zullen horen, weet je het nog? En ze zullen niet meer een iegelijk zijn naaste en een iegelijk zijn broeder leren zeggende, ken de Heere, want ze zullen mij alle kennen, van de kleinste af tot de grootste toe. Ja. Dat geldt voor degene die waarbij de Heere de ongerechtigheid vergeeft en de zonde niet meer gedenkt. En Paulus zegt, wij dan gerechtvaardigd zijnde, Romeinen 5 vers 1, wij dan gerechtvaardigd zijnde door het geloof hebben vrede bij God, door onze Heere Jezus Christus. En dat geldt voor ieder kind van God. Gerechtvaardigd te zijn door het geloof en vrede te hebben met God, door onze Heere Jezus Christus. Het geloof kan daarom nooit gesteriliseerd worden tot een lijdelijke gift. Dat is een vals geloof. Het geloof waar zondag 7 over spreekt, is het ware zaligmakende geloof, een levend geloof, zodat de gelovige daadwerkelijk gelooft in de vergeving der zonden, hoezeer ook bestreden. En hoe klein het geloof ook mogen zijn. De zwakgelovigen bezitten evenveel als een grootgelovige. Ja, grootgelovige. Die zijn er eigenlijk niet. Nee. God zegt, ik zal mij doen overhouden, een arm en ellendig volk. Allemaal zwak gelovigen. Ja, allemaal. Maar weet je wat die kunnen zeggen? We hebben wel een grote God. Tegenwoordig hebben ze allemaal groot geloof. En een God als een luciferdoosje. Als de beproeving komt. Maar geliefde, Gods volk is maar zwak in het geloof. Meestal wel. Ja. De Heere zegt, al had ge geloof als een mosterdzaadje. Al had ge geloof als een mosterdzaadje. Het gaat niet over groot of klein, het gaat over waar. En zodra een ziel wedergeboren is, ondervindt hij de daadwerkelijke troost, namelijk de vrede met God en de geloofswetenschap in die enige troost te delen. Ja, en de volkomenheid van de toegerekende gerechtigheid van Christus, die is niet afhankelijk van de mate des geloofs, want die is voor elk kind van God volkomen. We worden niet gerechtvaardigd naar de mate van het geloof, bij je wijze. En daarom kun je zien dat het geloof eigenlijk, dat het geloof niet, het geloof rechtvaardigt niet. Nee, God rechtvaardigt. En vanmorgen over dat. We ervaren dan de troost van de volkomenheid van de vergeving der zonden. Alsof we zelf die gerechtigheid hadden opgebracht. Maar als God helemaal niet vrijspreekt in de belofte met enige kracht in je ziel, dan is er ook geen sprake van waar geloven. Ook niet in het minste. Nee. God is altijd de eerste, niet het geloof. Hoe diep ontdek je ook meent te zijn, hè? Als de Heer nooit een woord van bevrijding in je ziel gesproken heeft, dan ben je nog onverzoend onder de toren van God en met de ganse wereld voor God verdoemelijk. Ja, tegenwoordig, ja, ik sprak eens een man, hij zegt, daar moet je voorzichtig mee zijn. Ja, ik zeg, wees maar voorzichtig met die mensen die naar de hel reizen. Met haar ingebeelde hemel. Beter 1000 keer getwijfeld dan 1 keer vergist, hoor. Moet beproefd worden. En het stuk der ellende wordt door velen gepreekt en geleerd in de kader van de wedergeboorte. Maar met deze verderfelijke leer ondermijnt de leer van de rechtvaardiging van de goddelozen. Dat is die leer van de reformatie, dat is weer een achterliggende gedachte geworden. Dat wordt niet met opgeheven hand ontkend. Maar ondertussen, het wordt wel subtiel ontkend, hè, door allerlei wedergeboorteconstructies en systemen. Maar geliefde, alles wat aan werkingen des geestes aan het geloof in Christus vooraf gaat, dat vindt wel noodzakelijkerwijs plaats als plaatsmakend werk in het leven van de uitverkorenen. Maar het behoort als zodanig niet tot de genadige rechtvaardigmaking door het geloof en ook niet tot de wedergeboorte. Nee. En de dwaze maagden ondervonden gelijksoortige dingen. Ik kon er heel wat vertellen. Maar ze werden voor eeuwig buitengesloten. Dus zou je het op een misschientje willen wagen? Zou je het op een misschientje willen wagen? Het is niet zo dat de dwaze maagden getrokken werden door de liefde des vaders. Dat kenden ze niet. Want dat ondervinden alleen de uitverkorenen. Maar ze zijn wel verlicht geweest. Ze hadden de hemelse gaven gesmaakt. Waren de Heilige Geest in zeker opzicht deelachtig? Kunt u lezen in Hebreeën 6, vers 4 en 5. Ze hadden het goede woord Gods gesmaakt en de krachten der toekomende eeuw, maar ze werden toch voor eeuwig buitengesloten. Dat zeg ik niet als afschrikmiddel, maar het is wel een waarschuwing. Beproeft u zelf of geen het geloof zijt. En sommigen spreken over een weg tot Christus, ik wil er niet, ja, daar weet ik niet over twist, als het me zuiver gepreekt wordt en ook zuiver beleefd wordt. En maar als deze weg een soort oprijlaan, hè, dus een verlengstuk wordt van de weg, van Christus, als het zo wordt geleerd als een oprijlaan, hè, en wordt ingekaderd in de wedergeboorte, dan bedriegt men zielen voor de eeuwigheid. De toeleidende weg tot Christus is hoogstens een wegversmalling op de brede weg, meer niet. Nee. Christus is de deur, Christus is ook de weg. Christus is de enge poort en hij is de smalle weg. Dus al die voorwegjes. Ja. Dus in de rechtzinnige kerken wordt alle wegen geleerd dat Christus zowel de toeleidende weg tot zondekennis is, als de weg tot de kennis van de vergeving der zonde. Maar die dat leren, die bevinden zich in Rooms vaarwater. Want Paulus leert uitdrukkelijk dat door de wet de kennis der zonde is, en niet in de eerste plaats door het evangelie. Hetgeen de wet ontdekt, waardoor het evangelie bedekt. Dat is een heilige orde. En het ware geloof, geliefde, gelooft daadwerkelijk in haar voorwerp vanwege dat voorwerp. Namelijk God in Christus, hoe zwak het geloof ook mogen zijn. Ook zwak gelovigen delen in een volle zaligheid en hebben een volkomen zaligmaker. Alleen genieten zij er niet zoveel troost van en putten ze er niet zoveel kracht uit als de meer bevestigde, om het zo eens te noemen. Maar geliefde, er bestaan geen zwak gelovigen zonder bevestiging. En er bestaan ook geen sterk gelovigen zonder zwakheid. Zou je het onthouden? Elk kind van God is gerechtvaardigd door het geloof. En God de rechtvaardig, als God de rechtvaardigmaking met de daad uitvoert, door ons de gerechtigheid van Christus te schenken, hè, op onze naam te zetten, hè, op rekening van het geloof. Ja, dat hebben we net gelezen, hè, Romeinen 4. Geschiedt dat altijd en tegelijkertijd in, zowel in de hemel als in onze consciëntie. Zowel voor de troon als in ons hart. Ja. En dan wordt de gerechtigheid van Christus dan ook terstond door de geest des geloofs aangenomen en toegeëigend. Ja. Dus de rechtvaardiging door het geloof is dus exact hetzelfde als de rechtvaardigmaking in de vierschaar van de consciëntie. Daar is geen verschil in. Er is geen verschil in. Het kerst uiteengetrokken. Huh? De rechtvaardiging door het geloof geschiet een onbewust. Ja, daar. En de rechtvaardigmaking, de bewuste rechtvaardigmaking noemen ze dat. Ja, die, daar heeft niet ieder kind van God deel aan, zeggen ze dan. En de gelukkige, ja, als je dan eens 84 of 85 mag worden, dan kan je gerechtvaardigd worden in de vierschaar der consciëntie. Maar dat is een onzinleer, geliefde. Dat is ook een levensgevaarlijke leer. Een andere rechtvaardigmaking dan die door het geloof bestaat er. En het ware geloof wordt in de ziel ontstoken op het moment dat Christus zich aan zijn verloren ziel openbaart. Door woord en geest, hoor. Niet door allerlei visioenen en dromen. Door woord en geest. En dat geschiedt niet buiten het geweten om, dat geschiedt niet buiten het hart om, dat geschiedt niet buiten het geloof om. De rechtvaardigmaking, dat is altijd bewust. Ja. Bewust. In de zekerheid van de zaligheid. Hè. Pas gerechtvaardigde zielen die kunnen nog niet zakelijk verklaren van nou ja, die kunnen niet alle leerstukken zo en zo zat het mee. Want kijk, de toepassing des heils, dat is nooit in een systeem onder te brengen. Hè? Maar het is wel ordelijk. Het is wel ordelijk. God is geen God van wanorde. Van der Groe, daar is een mooi ding bij Van der Groe. Hè? Van der Groe. Weet je wat Van der Groe zegt? Een gelovige zonder enige zekerheid van zijn zaligheid, hij zegt, dat is bij mij niks anders dan een gedrochtelijk hersenschim. Ofwel een gelovige zonder geloof. Nou, daar ben ik het mee eens. En zo is het. Ook de kleine, die zijn van God geleerd. Denk er goed om. Die kun je niks wijs maken, hoor, die kleintjes. Die maak je niks wijs. Dat de rechtvaardigmaking reeds door de verdiensten van Christus verworven is en in de opstanding van Christus is gewaarborgd, dat wil niet zeggen dat er een rechtvaardigmaking voor het geloof bestaat. Dat heeft Comrie geleerd. Maar die dat leren, dat zijn er heel wat. Dat zijn geen Bijbelse theologen, maar Pelagiaanse filosofen. Nou was Comrie een godzalig man, hoor. Denk er goed om. Maar hij heeft wel gedwaald. Dat Jacobus melding maakt dat Abraham ook gerechtvaardigd was door de werken en niet door het geloof alleen, wil niet zeggen dat er twee soorten rechtvaardigmakingen bestaan waarmee wij voor God kunnen bestaan. Nee, want dan worden er twee totaal verschillende zaken met elkaar vereenzelvigd en gemengd. Jacobus heeft het over de werken des geloofs. De enige rechtvaardigmaking waarin onze zonden vergeven worden, dat is de rechtvaardigmaking door het geloof. En als de Heilige Geest over geen andere rechtvaardigmaking rept in Gods woord, dan die door het geloof, met welk recht zouden wij het dan doen? De rechtvaardigmaking of het goddelijke pardon, dat is niet alleen een vrije genadedaad van God aan de zonde, maar het is ook een juridische afhandeling tussen God en de ziel in Christus. Sommigen leren dat de rechtvaardigmaking een bekendmaking is van de besluiten van eeuwigheid. Nou, dat ligt er wel in, maar het is een rechtvaardigmaking. Dat geschiedt voor de rechtbank. Het is een juridische afhandeling tussen God en de ziel in Christus. Er wordt gericht gedaan. Niet letterlijk, niet visionair. Maar er wordt gericht gedaan. En God rechtvaardigt namelijk geen zielen die zich niet des doods schuldig weten aan de wet Gods. In de ondertekening van hun rechtvaardig verdiende vonnis. Nee, dat is geen voorwaarde. Zo werkt God. En als dat niet zo was, geliefde, dan kan het niet bestaan dat God een God is die de goddeloze rechtvaardigt. Met een blote toestemming een goddeloze te zijn, dan komen we niet verder dan een farao's belijdenis. Farao die belijdde het ook, hè, dat hij goddeloos was. Ja, ja. Maar daarmee staan we nog niet aan de kant van God. In de gewillige onderwerping en in de gewillige erkenning dat hij met zijn maaksel mag doen wat hij wil. Het zaligmakend geloof wordt daarom nooit anders dan in het graf van Christus geboren. Zodat het waar wordt, ja, dat zegt Paulus in Romeinen 6 vers 8, indien wij met Christus gestorven zijn, zo geloven wij dat wij ook met hem zullen leven. Geloof. Mag je dan geloven? En Gods woord leert ons wel trappen maten in de zakelijke geloofskennis omtrent de rechtvaardigmaking. Want hij zegt, Paulus zegt, een ieder die melkdeelachtig is, die is onervaren in het woord der gerechtigheid. Want hij is een kind. Hè? Een kind spreekt kindertaal. Nou mochten we maar eens zo'n kind worden, geliefde. Hè? God hoort graag kindertaal. Daarvoor is die vader. Zij het onthouden. Je hebt een hoop mensen, een hoop beleiders die spreken familiair over God de Vader. Maar Gods ware volk durft de Vadernaam niet vaak op de lippen te nemen. Nee, nee. Weet je waarom niet? Omdat ze kind zijn. Ja. Wel een kleinkind, maar dan toch Gods kind. Ja, daar zegt de apostel Johannes iets wonderbaarlijks moois van. Ik schrijf u kinderen, want gij hebt de Vader gekend. Kennen zo die klantjes. En omdat er trap en maten is in de zakelijke geloofskennis, is er ook trap en maten in de zekerheid. Jazeker, jazeker. Er is zwakke zekerheid, er is sterke zekerheid. Maar zekerheid behoort tot het wezen des geloofs, hè? Dat geldt voor een zwak, een sukkelende gelovige. En ieder gelovige, hoe zwak zijn geloof ook is, heeft enige zekerheid van zijn zaligheid. Wil het wel zijn voor tijd en eeuwigheid beide, dan zullen we toch iets van deze grote zaak moeten kennen, in de kennis ervan en in de ontvangenis. De volle zaak, de volle zaligheid. En dan kan er weinig zijn dat alles is en dan kan er veel zijn dat niks is. Ja, we kunnen de naam hebben, hè, dat we leven, maar in de ogen Gods dood zijn. We kunnen een gedaante hebben van Gods zaligheid, maar de kracht ervan verloochenen. Anderzijds kunnen we bedolven liggen onder de golven van de duivel en onder de aanvallen van de Satan, wereld, eigen verdorven vlees en toch een kind des Heren zijn. En wie zal het rechte onderscheid weten tussen een waar gelovige op zijn slechts en een schijngelovige op zijn best? Houdt u aan het woord. Evenwel het vaste fundament staat, hebbende dit zegel. De Heere kent degene die de zijne zijn. Dat is niet aan de mens. En het is ook niet aan de mens om de aangeboden verlossing aan te nemen, want daartoe zijn we ganselijk onwillig en onbekwaam. Door onze absolute doodstad. Zonder de waarachtige wedergeboorte is er van een gelovig aannemen van de gerechtigheid van Christus geen sprake. Als God de gerechtigheid van Christus aanbiedt, schenkt, dan doet hij geen beroep op de vrije wil van de mens. Ja, die bestaat trouwens niet. Want hij spreekt en het is er. Het spreken Gods is de daad zelf. Gods woorden zijn daden. Dus er bestaat niet zoiets van een sluimerende wedergeboorte waaruit langzamerhand de kiemen aan ontspruiten die tot geloofsdaden leiden. Waarop de genadige rechtvaardigmaking uiteindelijk volgt. zoals Comri leert. Nee, Comri. Dat is ganselijk mis. Zonder Gods toerekening van de gerechtigheid van Christus en zonder de daadwerkelijke geloofsaanneming daarvan, kan er nooit van een waarachtige wedergeboorte sprake zijn. En zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Ja, dat ziet op het daadwerkelijke geloof in Christus. Ook als een kind van God zondigt, houdt zijn geloof in Christus niet op, want daar staat de voorbinding van Christus garant voor. Gods genadige toerekening van onze en onze gelovige aanneming moeten dus wel, zijn dus wel nauw met elkaar verbonden. Ze zijn geen tiende seconde van elkaar te scheiden, maar we moeten ze wel nauwkeurig onderscheiden. Beide weldaden worden in ons gewerkt zonder enige bijdrage van onze kant. Het is alles uit hem, door hem en tot hem. Ja, dat is dus die fundamenteel afwijken van de soevereine rechtvaardigingsleer. Dat is toch de leer waarmee de kerk staat of valt, dat zei Luther al. Hè? En daarom moeten we alles wat niet... He, daarom moeten we hier, dat eigenlijk die levende rechtvaardiging, dat is de toetssteen waar alle leren, he, alle mogelijke leren aan getoetst moeten worden. En als ze de toets van deze leer niet doorstaan, dan zijn ze pelagiaans besmettelijk. Weg ermee. God rechtvaardigt de goddeloze en dan volgt het aannemen des geloofs. Gods volk wordt niet gerechtvaardigd voor zover zij geloven, maar omdat God de goddeloze rechtvaardigt, nemen zij de geschonken gerechtigheid van Christus met een gelovig hart aan. Ja, en het is zeker niet toevallig, geliefde, dat in Gods woord alleen de term gerechtvaardigd door het geloof gebezigd wordt als en niet gerechtvaardigd door toerekening, hè? Door het geloof. Hoewel de toerekening de bewegende oorzaak is, de schenking is de bewegende oorzaak voor het geloof. Als we enigszins zicht hebben op de plaatsbekleding van Christus, dan zal duidelijk zijn dat God de verdiensten van Christus volledig op naam van de gerechtvaardigde zondaar wil zien. En daarom wordt er gesproken, dat Abraham zijn geloof tot rechtvaardigheid gerekend is. De Heere zet het op rekening van het geloof. En die taal moet je verstaan. En dat kan alleen als de Heere je wederom geboren hebt. Anders verstaan we het niet. Dus en dan lezen we het biblicistisch en dan gaan we dat logisch uitpluizen. En dan ben je net mis. Dus het werk van God in Christus, die kan ook de toets van de ware rechtvaardigmaking doorstaan. Ja, dat zeggen ook ons beproefde avondmaalsformulier. Hè, daar staat zo schoon. Ik vind dat een prachtige omschrijving. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart. Of hij ook de gewisse beloften van God gelooft. Dat hem al zijn zonden alleenlijk om het lijden en sterven van Christus vergeven zijn. En de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend. En geschonken is, ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Dus dat is geen misschientje, hè? Nee. En ook hier wordt er niet naar de mate des geloofs gevraagd, dus niet voor zover een mens gelooft, maar of wij de gewisse belofte van God geloven. Hè? Ja, en voor zover gelooft is geen waar geloof. En voor zover geloof, dat is een tijdgeloof. Dat is een habitusgeloof. Dat is geen waar geloof. Een habitusgeloof is ook geen waar geloof. Dat is allemaal filosofie. En volgens de toetssteen van de Bijbelse rechtvaardigmaking, zoals in zondag 7 omschreven, en dan antwoord 21, dan kun je mooi jij gaan toetsen. Weet je waarmee Gods volk mee in de klem komt? Dat ze zichzelf nog niet eens kunnen toetsen. En dan zeggen ze, Heere, doorgrond mijn hart en ken mijn gedachten, want ik vertrouw mezelf niet. Maar een waar geloof bestaat uit kennis, toestemmen en vertrouwen, dan heb je het ware geloof. En ontbreekt er slechts één van deze drie elementen, dan is er van waar geloof geen sprake. Een wedergeboorte zonder daadwerkelijk geloof in Christus, dat is vals, onbijbels, ongereformeerd. En dat staat haaks op de bevinding der heiligen. En sommigen, velen, die spreken over het geestelijke leven in termen van de filosofie. En leren dat het genade leven begint met de inlijving in Christus. Dat is nog waar ook. Waarbij de zondag heel leidelijk is, dat is nog helemaal bijbels. Maar dan komt het, hè. Dan zeggen bijvoorbeeld dominee Moerkerken. Ja, en dan hebben ze de hebbelijkheid des geloofs, de habitus. Ja. Dan ontvang je de hebbelijkheid des geloofs. En dan, als je dan zeg maar een paar stapjes, ja. Met die habitus brancard. Dan word je een beetje verder gedragen. En dan komt dokter Actus om de hoek en kijken, de dadelijkheid des geloofs. Maar geliefde, dat is een Roomse leer hoor. Dat is een Roomse leer. En dat hebben de Dordtse leerregels niet geleerd. En ook al verdedigen ze, elke verdediger, die hele filosofie van die habitus en die actes des geloofs. De komen die geïntroduceerd. En die worden velen met de Dordtse leerregels verdedigd. Dat God zonder ons in ons werkt, is helemaal waar. Maar alleen kan die genoemde stelling de toets van Gods woord niet doorstaan vanwege de halve invulling die men eraan geeft. God werkt niet alleen de inlijving in Christus zonder ons in ons, maar tegelijkertijd ook het zaligmakende geloof waarmee wij de toegerekende gerechtigheid van Christus daadwerkelijk aannemen. En weet je wat de Dordtse leerregels zetten? En met ter daad geloven. Kijk, daar hebben die filosofische theologen het nooit over. Over die term van de Dordtse vaderen. En met ter daad geloven. Dat leren de Dordtse leerregels letterlijk. En dat is ook volledig bijbels. Maar ja, als men dat gaat leren met de daad geloven. Ja. Dan komen ze er zelf buiten te staan. Hè? Komen ze er zelf buiten te vallen. En dus dan houden ze het angstvallig in dat onbewuste. Eerst wedergeboren, dan nog niet Christus kennen en noem al die gevaarlijke theologie maar op. Maar Christus zegt, denk erom, als je die kleine die in mij met ter daad geloven ergert, het ware beter dat je een molensteen in de hals kreeg en dan in de diepte der zee geworpen werd. En velen beweren dat het aannemen door het geloof pas in een later stadium van het geloofsleven plaatsvindt. En zonder dit daadwerkelijke geloof is er van de inlijving in Christus helemaal geen sprake, mensen. Want doden zullen horen, dat betekent geloven, de stem van de Zoon van God en die ze gehoord, dus die ze geloofd hebben, zullen leven. Namelijk uit het geloof van Christus. Ja, het lijkt allemaal stellingen, stellig, maar ja. Mensen, we moeten onderwezen worden in de leer der zaligheid. En ik weet zeker, als je door God bearbeid wordt. Ja, dat moet ik nou ook eens zeggen. Ik weet zeker, als je door God de Heilige Geest bearbeid wordt, dat je deze dingen wil weten. Ik weet zeker dat een zwak gelovige deze dingen wil weten. En dat weet hij ook, maar dat kan ze niet onder woorden brengen altijd. Want de ware liefde, geliefde, de ware liefde wil kennen. Dat bekennen. Wil kennen. Wil gemeenschap hebben met. En dan ga je, dan word je eerst boekengek. Ja. En prekengek. Ja. Kerkengek. Ja. Want je wil het weten. Je wil weten hoe het zit. Je wil weten hoe je erin staat. Je wil weten wie Christus is. En de kleingelovigen kennen Christus. Maar ze kennen nog zo weinig van Christus. En weet je wie dat zeggen? De meest geoefende in de genade. Ja. Maar de inlijving in Christus gaat nooit buiten het gelovig aannemen van de geschonken gerechtigheid van Christus om. Een nieuw schepsel sluimert niet, maar die is springlevend. Als de Heer je ziel redt, dan ben je springlevend. Dan hoef je niet op invalide krukken te gaan lopen. Nee. Toen die lamme man voor de schone poort door Petrus en Johannes in de middelijke weg. Toen hij zijn genezing ontving, toen sprong hij op zijn benen en hij huppelde en loofde God. Ja. Dus geestelijk precies hetzelfde. Een nieuw schepsel sluimert niet, maar is gerechtvaardigd en gelooft in Christus. De Bijbelse rechtvaardigmaking geschiet tegelijkertijd, hebben we al gezegd, in Gods vierschaar en in de consciëntie der gelovigen. En is zuiver werken, een werk des geestes. Dus het gaat hier niet over een stukkenleer, nog minder over leerstukken, maar over het leerstuk, een heilig leerstuk waarmee de kerk staat of valt. En het is noodzakelijk om daarvan kennis te nemen, hoewel het verstand het wonder van zalig worden niet kan vatten. Gods kinderen zullen het verstaan, naar de mate des geloofs. En de liefde zoekt, en ik weet zeker als hier een ontdekte ziel in ons midden zit, die is een oordeel verkeerd. Die wil deze zaken gaarne horen. Want de liefde zoekt te kennen. En dat is ook wel zo in de trekkende liefde hoor. De liefde zoekt het wezen te kennen, namelijk God te kennen. Dit is het eeuwige leven, u te kennen. De eeuwige waarachtige God. En Jezus Christus, die gij gezonden hebt. Opdat we, zegt Paulus, nou dat was toch een geoefende in de genade. Weet je wat hij zegt? Opdat ik hem kenne en de kracht zijner opstanding. We zullen er eerst van zingen. En wel uit de 118e psalm en daarvan het 13e zangvers. Psalm 118 vers 13. Gezegend zij die grote koning, ja, die ons gegeven is, die ons van Israëls God gegeven is. Gezegend zij die grote koning, die tot ons komt. Hij komt tot ons in het gewaad van zijn woord. Die tot ons komt in zere naam. Wij zegenen u uit zere woning. Wij zegenen u al te samen. Wat er verder volgt in het 13e vers van Psalm 118. maakte. Hij is overgeleverd om onze zonde en opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Alleen degene die hem door een waar geloof worden ingelijfd en al zijn weldaden aannemen, die zullen in die zaligheid delen die Christus verworven heeft, want hij is zaligmaker. Zijn naam is zaligmaker. En u ziet, ook de Heidelbergers, hè, waar we de vraag of antwoord 20 even aanhaalden, die verbindt de inlijving in Christus direct met het geloof en het gelovig aannemen van de heilsweldaden. Hè, van Christus. En de mate des geloofs doet hij van niks toe of af. He? Want het ware geloof is nooit zonder kennis, is nooit zonder toestemmen, nooit zonder vertrouwen. En daarom weet een waar gelovige dat zijn zonden hem om Christus vergeven zijn, en hij stemt toe een recht te hebben ontvangen op het eeuwige leven, en hij vertrouwt zich met ziel en lichaam aan zijn zaligmaker toe. En wat er verder volgt in het antwoord op de vraag: en wat is uw enige troost in vraag 1, antwoord 1, bij in leven sterven. De mate van de troost in ons aandeel in Christus wordt wel bepaald door de mate des geloofs, maar de mate van het geloof heeft geen invloed op de volkomen toepassing van de enige troost. En degene die de inlijving in Christus isoleren van de daadwerkelijke, van de dadelijke rechtvaardigmaking door het geloof, die leren een geestelijke schijnzwangerschap. Dat baart enkel lucht. Dat kan niet voor God bestaan. De rechtvaardigmaking is voor 100% Gods werk. Het geschiet niet op een soort 50-50 basis. Dus dat de toegerekende gerechtigheid van Christus de helft is van de rechtvaardigmaking, en dat het geloof de andere helft uitmaakt van de rechtvaardigmaking. Nee. En zo wordt het ook niet verstaan door degene die gerechtvaardigd is, hoor. Nee, zo wordt het ook niet beleefd. En zeker niet geleerd in Gods woord. Door het geloof vullen wij de volkomen gerechtigheid van Christus niet aan. Dat te leren is blasfemisch. Het geloof is slechts instrumentaal. Ja, ik hoor soms wel eens een preek van een dominee. En dan zeg ik, jongen, die zit weer eens een beetje op het geloof te hameren. Allemaal geloof. Ja. We kennen nooit gehoord als iemand, zeg maar, lekker zit te eten. We kennen nooit gehoord dat iemand zegt, jongen, wat was die lepel in die vork toch lekker. Heb je dat wel eens gehoord? Het zijn instrumenten om dat eten naar binnen te krijgen. Maar zeg je dan van, jongen, wat was er toch een lekkere vork? Wat was er toch een lekkere lepel? Heb ik nooit gehoord. Nou, tegenwoordig spreken ze zo wel, tenminste velen. Maar dat is puur remonstrans, geliefde. En dat is ook zo waar we het vanochtend over gehad hebben. Dat de rechtvaardigmaking op het geloof volgt. Dat leert Rome. Dat leert Rome, dat is Rooms. Ja. Dat hebben we vanochtend bewezen, wat er in die remonstrantse confessie staat. Nou, daar kan je dan toetsen. Hoeveel remonstranten er in onze dagen op de preekstoel staan. die laten het geloof aan de rechtvaardigmaking vooraf gaan. Nee, en we hebben het u bewezen met Abraham. Hoewel God de rechtvaardigheid op rekening zet van zijn geloof, was God de eerste in het leven van Abraham die gesproken had. Ten leven. Ik ben uw loon en ik ben uw schild en uw loon zeer groot. En Abraham geloofde God. En dan zet God er de gerechtigheid van Christus op naam van het geloof. Dus dat is eigenlijk het geloof van Christus, hoor. Want wij worden gerechtvaardigd door het geloof van Christus. Moet de Romeinenbrief maar lezen. En of men nu het geloof aanmerkt als een vrucht van smerse vrije wil of als een gave Gods. Het is en blijft onbijbels en ongereformeerd als men het geloof vooraf laat gaan aan de genadige rechtvaardigmaking. Rechtvaardigmaking en geloof geschieden tegelijkertijd, hoewel de geschonken gerechtigheid van Christus aan het geloof in orde vooraf gaat. Dus de orde rechtvaardigmaking en geloof Dat blijft staan, dat is Bijbels. En degene die deze orde omdraaien, ja, dan kom je in remonstrans vaarwater, mensen. Want er staat niet God die de goddeloze rechtvaardigt als eerste. Nee, er staat de gelovige mens als eerste. Daar mag niks van hebben. Dat leert Gods woord niet. Dan is het niet meer vrije genade. Dus diegene die de orde omdraaien, rechtvaardiging, geloof, en die leren net als de remonstranten, geloof, rechtvaardiging, die dwalen zeer. Want dan schrijf je het geloof aan de verdiensten van de menselijke werkzaamheden toe. Zie je? Maar het is een mens niet gegeven te besluiten, ja dat is ook nog zo. Het is een mens nog geen eens te gegeven om te besluiten om te geloven. Of niet te geloven. Twee kanten. Het is een mens niet gegeven om te geloven of om niet te geloven. Want dat besluit komt alleen God toe. En daarom heet het ook vrije soevereinige. Uit genade zijt gij zalig geworden. Door het geloof. En dat niet uit u. Niet omdat u geloofde. Het is Gods gave. En de toerekening van de gerechtigheid van Christus en de aanneming ervan door het geloof mogen daarom nooit ten koste van elkaar worden uitgespeeld. Rechtvaardigmaking en geloof zijn zo nauw met elkaar verenigd dat zij onmogelijk van elkaar gescheiden kunnen worden zonder de Bijbelse heilsleer geweld aan te doen. En alle scheidingen en tijdsbepalingen die er tussen de rechtvaardigmaking en het geloof gecreëerd worden, dat is allemaal godsdienst, mensen. Dat is allemaal godsdienst. Als we werkelijk onze verborgen afdwalingen recht zouden leren kennen, dan zouden we alleen roemen in het kruis van onze Heer Jezus Christus. En dat is een gedurige worsteling. Dat is een gedurige worsteling. Om op te wassen in de genade en kennis van Christus en daarin te blijven volharden. Nou mensen, dan ga je elke dag overboord. Dan ga je elke dag overboord. Want we zijn er niet mee vertrouwd. Een mens staat de ene minuut in het geloof en de andere minuut staat hij weer in het ongeloof. Geloof je niet? Dan weet je er niks van. Ja, Gods volk mag ook wel eens gedurig geloven. Ja, in tijden van beproeving, ja. Als de Heer het geeft, hè. Als de Heer zijn volk sterk met kracht in haar hart, hè, dan mogen ze als het ware gedurig op hem zien. Want er is geen afval der heiligen. Gods kinderen zullen volharden tot het einde toe. Maar het aantal afvalligen van de gereformeerde waarheid, dat groeit met de dag. Vandaag hoor je dit. Kinderdoop om Bijbels. Mensen. Waar haal je het vandaan? Allerlei stemmen. Ja, allemaal wat nieuws. We willen allemaal wat nieuws leren. Maar Gods woord leert altijd elke dag hetzelfde. Elke dag maar hetzelfde. Elke zondag en zondag hetzelfde. Ja. En weet je wie dat nooit zat worden? Gods volk. Nou, ik heb ook wel eens geen zin om naar de kerk te gaan. Ik heb ook wel eens geen zin om naar... Dan zou ik zeggen, ik doe liever mijn eigen zin. Ja. En net als Jeremia, die riep het een keer uit. Ik zal niet meer in uw naam spreken. Toen begon dat vuur weer te branden in zijn hart. Hè. Ja. Want als hij Christus mag toebehoren, hè, dan ben je ook de Heilige Geest deelachtig. En de Heilige Geest die houdt dat vuur die brandende. Ik kan wel eens dik onder de as leggen. Dan zeg je, mensen, wat ben ik toch een en al wereld geworden. Heet dat nooit? Nou, Gods volk is enkel wereld hoor. En ze blijft enkel wereld. Hè. Volstrekt vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Maar toch volkomen... Volkomen heilig, volkomen rechtvaardig in Christus. En we hebben al gezegd, het woord gerechtvaardigd wordt ook gebruikt in de brief van de Jacobus, hè, de werken des geloofs. En in Openbaringen kunnen we er ook iets van teruglezen. Maar gerechtvaardigd, het gerechtvaardigd zijn of worden uit de werken des geloofs is niet een daad Gods waarvoor wij voor hem kunnen bestaan. Nee. Dat is alleen de toegerekende gerechtigheid van Christus. Gerechtvaardigd zijn uit de werken des geloofs, dat slaat op de rechtvaardigheid die we uit de geloofsvruchten tonen, tenminste, dat zien we zelf niet hoor. Als je het zelf ziet, dan zijn ze al verrot. Die vruchten bedoel ik. Christus zegt, die vrucht is uit mij gevonden. Hè, en de werken die zullen volgen. Zie je niet. Hè? Zie je niet. Dan moet Gods volk dikwijls wenende overheen. Dan zeggen ze, Heer, nou was ik iets met dan sta ik hier te preken. En dan zit ik aan wereldse dingen te denken. U zegt, hè? Ja. Ja. Heb je dat nooit? Hoeveel koeien heb je verhandeld in de kerk? Vandaag. Hoeveel? Heet het nooit? Mensen. God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Dan krijgen ze wel een heilige wil. Ja, dat is omdat de Heilige Geest in hen woont. Dan gaan ze ook willen wat God wil. En dan zouden ze wel heilig voor God willen leven. Nooit meer zondigen. Maar wat is de praktijk? Zeg het mis. Wat is de praktijk? Hoe heb je het er vandaag afgebracht? Gods volk moet van genade leven. De Heer had ook van zijn volk engelen kunnen maken. Had hij ook kunnen doen. Maar hij heeft het niet gedaan. Want ze moeten van genade. Weet je wat tegen Paulus? Paulus die kreeg zo'n scherpe doorn in zijn vlees. Hè? Die had vele openbaringen gehad. En die had een uitnemend gezicht gehad in de derde hemel. En dan valt hij terug op aarde, niet letterlijk. Maar dan doet hij zijn ogen weer open. En dan krijgt hij zo'n scherpe doorn in zijn vlees. Dan krijgt hij een vloekende duivel op bezoek. Elke dag. Constant. Een slaande engel des Satans. Die sloeg hem niet om zijn oren. Nee, die hem met vuisten slaat. Vuisten sloeg. Hij zegt, ik heb de Heer al 3 maal gebeden. Of die vloekende duivel van me af wil nemen. Maar weet je wat de Heer zegt? Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Daar mag Gods volk het mee doen. Nou, daar kun je het ook mee doen. Met Gods genade, mensen, daar kun je het mee doen. Daar kun je het mee doen. Daar heb je genoeg aan. Eeuwig genoeg aan. Ja. Maar geliefde, over een rechtvaardigmaking. Hè? Dus er wordt in de schrift gesproken over één rechtvaardigmaking. Dat is de rechtvaardiging door het geloof. Hè? En over een rechtvaardigmaking van eeuwigheid. Hè? Daar spreekt de schrift nergens over. Hè? Christus is gerechtvaardigd in de geest. Hè? Daar komen dan ook velen mee aandragen. Dan zeggen ze, Christus is toch ook gerechtvaardigd in de geest. Maar dat slaat op zijn goddelijke natuur. Hm? Christus is gerechtvaardigd in de geest. Weet je wat dat betekent? Christus is niet gerechtvaardigd zoals een zonde gerechtvaardigd wordt. Hij is bewezen rechtvaardig te zijn. Dat betekent dat. En als God was in Christus. Hè, God was Christus. Als God was Christus rechtvaardig. Hè, krachtens zijn godheid. En als de mens was hij rechtvaardig door zijn zondeloze en heilige ontvangenis door de Heilige Geest. Anders kon hij nooit de zonde van Sion dragen. Als borg en zaligmaker. Als plaatsbekleder voor de zijnen is hij tot zonde gemaakt. Hij is overgeleverd om onze zonde. Maar hij was ook rechtvaardig vanwege zijn eigen gerechtigheid. Dus niet door toerekening. Vanzelf niet. Hij is overgeleverd om onze zonde. Hij is in onze plaats gaan staan. In de plaats van zijn volk. De straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Gods volk. En onze rechtvaardigmaking, volk des Heren, ligt verankerd in de opstanding van Christus. Want hij is opgewekt om onze rechtvaardigmaking, ten behoeve van onze rechtvaardigmaking. Dat is de grond van onze rechtvaardigmaking. Door de opstanding van Christus. Christus heeft door zijn opstanding de dood overwonnen. Onze dood overwonnen. Onze oude mens overwonnen, want die is met hem gekruisigd. Christus is opgewekt met het doel om ons te rechtvaardigen. Ja, eenvoudig gezegd, om ons te rechtvaardigen. Hij is te zijn de tijd is die voor de goddelozen gestorven. En hij is opgewekt om zijn kerk te rechtvaardigen. En dan kunnen ze niet ontgaan. Gods volk kan de zaligheid niet ontgaan. Want er staat de opstanding van Christus borg voor. Door zijn opstanding heeft hij een eeuwige wedij aan zijn verdiensten gegeven. En de opstanding van Christus is een goddelijke garantie voor de rechtvaardigmaking van de uitverkorenen, van de ganse kerk. En de verzoening, die is van eeuwigheid door Christus verworven. Maar we moeten het persoonlijk deelachtig worden. In de tijd om in een herstelde betrekking met God te komen. En die herstelling, dat is geen bijzaak, geliefde. Maar dat is noodzakelijke staatsverwisseling. En we hebben al gezegd, de rechtvaardigmaking is geen blote bekendmaking van de verzoening die wij zoetelijk geloven, maar een richterlijke daad Gods, waardoor een vertorend rechter door de tussenkomst van de middelaar de goddeloze zonder met zichzelf verzoent, hem vrijspreekt van schuld en straf en hem een kindrecht verleent en eeuwige leven. Ja. En in het licht van de uitverkiezing kunnen de uitverkorenen, die kunnen geen, ja, Gods volk, die is nooit begonnen kinderen Gods te worden. Want dat zijn ze al in de besluiten Gods van eeuwigheid. Door de zondeval is Gods volk wel uit Gods gemeenschap gevallen, maar nooit uit zijn hart. Want hij heeft ze lief gehad met een eeuwige liefde. Maar in een onverzoende betrekking tot God zijn ze, net als alle goddelozen, onder de toren Gods, onder de wet, onder de vloek. En toch heeft hij ze lief gehad met een eeuwige liefde. Ja, daar moet je God voor zijn. Met eerbied gesproken, daar moet je God voor zijn. En daarom zullen alle uitverkorenen, onwederstandelijk, als een goddeloze, door God gerechtvaardigd worden in de tijd. Ja, en dat brengt, weet je wat nou de vruchten zijn? Ze hebben het tegenwoordig over heiligmaking. Weet je wat nou heiligmaking is? Aanbidding, eer en dankbare lofgezang. God te loven en te prijzen, voor zijn troon en hier beneden. Daar krijg je lust in, Komt, luister toe, we hebben het opgezongen. Gij Godgezinde, gij die de Heer van harte vreest, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Wat hij gedaan heeft, niet wat ik beleefd heb, maar wat hij gedaan heeft. Ja. Dus de onverzoende uitverkorenen liggen nog onder de toren Gods. Zolang ze in dit leven onbekeerd zijn. En zijn ze met de ganse wereld voor God verdoemelijk. Als je iets anders leert, dan zeggen ze, God heeft zijn volk lief gehad met een eeuwige liefde. En die staan dan in een andere betrekking tot God als de rest van de goddeloze wereld. Maar dat is in strijd met de realiteit van onze diepe val. En het vonnis der wet. Dat is in strijd wat Paulus zegt in Romeinen 3. Dat met de ganse wereld voor God verdoemelijk. De verworven borggerechtigheid van Christus. Op grond daarvan mag een verzoende zonder zeggen: Christus is mijn rechtvaardigmaking voor God. Ja. Hij is ons geschonken tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en volkomen verlossing. Dat zegt Paulus in 1 Korinther 30. Die God is onze zaligheid. Wie zou die hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen? Ja, geliefde. Want hij is een verzoening voor onze zonde. Hij is onze vrede. Het is alles in Christus. Het is alles in Christus. Gods volk die kijkt er maar naar. Op hem. Ja. Christus is dus onze rechtvaardigmaking en onze heiligmaking en onze verzoening. Volk des Heren. Ja, en in dit spraakgebruik is de rechtvaardigmaking verzelfstandigd in de persoon van Christus. Maar dat is iets heel anders dan de rechtshandeling van de rechtvaardigmaking zelf. Als we het hebben over de rechtvaardigmaking van Christus en de rechtvaardigmaking door het geloof, hebben we het wel over twee verschillende zaken. De rechtvaardigmaking door het geloof. Dan spreken we van een geschonken rechtvaardigmaking. En van een geschonken gerechtigheid. Maar we omhelzen niet de rechtvaardigmaking, maar Christus en zijn gerechtigheid. Het is alles op de persoon van Christus gericht. Ja, en dat valt vrij, hè? Dat valt vrij. Dat valt zo vrij, mensen. Daar hoef je nou geen nagelschrappen toe te voegen. Daar hoef je nou. Ja. Mensen hoeven alleen maar zijn verdoemenis mee te brengen. Dan zeg je: Heer, bent u met mijn doem gediend? Sla er maar op, want ik heb het verdiend. Mijn geliefde, dan wordt het waar. De buit van het overwonnen land viel zelfs de vrouwen in de hand schoon niet mee uitgetogen. Heb je daar nou kennis aan? Ga niet over een groot geloof, hè? Maar over een waar geloof. Kent u het? Kent u hem, de schoonste alle mensenkinderen? Bent u van hem gekend? Hè? Want er zijn een hoop mensen die zeggen, ja, ik heb de Heer Jezus lief. Maar heb hij ook u lief? Hebt hij dat laten blijken? Hebt hij dat gezegd? Ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Hem te kennen, dat is noodzakelijk hoor. Maar van hem gekend te worden, dat is de grond van de zaligheid. Hè? Ja. Ja, maar een godsdienstig mens die wil, ja, die wil wat, die liever, hè, wil die wat leven buiten Christus creëren. Hè, zijn leven behouden. Hè, door een net leven en zijn vroom mens gerechtvaardigd worden. Mijn geliefde, zo gaat het niet hoor. Want die zijn leven zou willen behouden, die zal het verliezen. Dan kun je beter hier in deze zijde van het verliezen. Kun je beter sterven voordat hij sterft. Maar zo wie zijn leven zal verliezen om mijnentwil, die zal het behouden. Hm? Nou. Wat heet te verliezen, mens? Er is niks. Het is al verloren. Het is al verloren. Hm? En als je dat nou eens aanvaarden mocht. Dan is dat zo'n zalig verlies, mens. Dat is zo'n zalig verlies. Want in het verlies ligt de winst. In het verlies ligt de winst. Christus zoekt gemeenschap te oefenen met zijn bruid, die hij gerechtvaardigd heeft. Zijn liefde noopt tot wederliefde en dan komt er een wisselwerking. Dan komt er een wisselwerking. Maar Christus is altijd de eerste. Hij staat aan de deur en hij klopt. Hij is de deur. Hij laat zijn stem horen. Hij openbaart zichzelf. Hij versterkt zijn volk. En dan houdt hij houdt avondmaal. En dan wordt de kerk bewogen tot wederliefde. Hè? In de gemeenschap des vaders. En in de gemeenschap des zoons. En in de gemeenschap des heilige geestes. Een geliefde waar God zijn liefde uitlaat. Waar hij zijn voetstap zet. Dat druipt het alles van vet. En dat doet hij het alle ten zegen gedijen. Ja, weet je wat Gods oude volk zei? Die zegt, ja, als de Heer overkomt, brengt hij alles mee. Kijk, dat is nou zo'n eenvoudige uitdrukking, hè, waar nou alles in ligt. Als de Heer overkomt, brengt hij alles mee. Dan brengt hij geloof mee, dan brengt hij liefde mee, dan brengt hij zichzelf mee. Met de vervolgingen. Als Christus gemeenschap oefent met zijn kerk, dan is er ook gemeenschap der heiligen, hè. Maar zonder de boom, dan is er geen vruchten. Zonder de wijnstuk, dan zijn er geen vruchtbare ranken. De ranken dragen vrucht en zijn bestemd voor de landman. Nou, zou je dat nou niet wensen, hè, om gewenste vruchten te dragen? Word je moe van, hoor? Ja. Heb je wel eens een wijnstok gezien? Een wijnstok we hebben hier twee appelbomen, van die kleine appeltjes. En één zo'n tak en die onderste takken die hingen bekant op de grond. Zoveel vrucht droegen ze. Nou, daar heb je nou de kerk. Dat is niet, ze maken niet de stam uit, hè, maar ze maken de takken uit. En als de stam heilig is, dan zijn ook de takken heilig. En de vrucht. En de vruchten zijn voor de landman. Ja, nou mogen de Heren zijn hof doorwaaien en mogen dat, het gebed in de harten van Gods volk, doen vermenigvuldigen. Kom, Scheppergeest, doorwaai onze hof. Kom, noordenwind, kom, zuidenwind, doorwaai onze hof. Opdat het zij, hem zij de eer en de kracht en de heerlijkheid, tot in alle eeuwigheid. Amen. O lieve Heere, dat was Pasen. Gij hebt een lam besteld, gij hebt hem overgegeven voor de zonde des volks en gij hebt hem opgewekt. Opgewekt uit zijn graf opgestaan om onze rechtvaardigmaking. O lieve Heere, dat het niet in ons verstand zal blijven steken, maar dat het in ons hart geplant mag worden. Want dan zullen we heilbegerig zijn omtrent God en goddelijke zaken. Lieve Heer, maak ons heilbegerig. Opdat we u zouden kennen in de kracht uw opstanding. En uw vervolgen te kennen. Daar komt nooit geen einde in. Daar is geen bodem in de kennis van Christus. Daar gaat ons verstand te boven. Het is alleen maar te bewonderen. O Heere, mogen we er eens verwonderd van staan. En ook de bewondering beoefenen. Want dat is de ware dankbaarheid. De bewondering beoefenen. De lofzang zingen. Om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, zingen tot slot van de 92e psalm. Psalm 92 en daarvan het 7e vers. Nog een versje, vers 8 voor degene die nog ledig op de markt stond.
Zijn zullen
laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drieënig God, u zij alle de eer. Amen.